Goedemorgen allemaal. Jullie hier in de zaal en mensen, jullie die meekijken vanuit de huiskamer. Je kunt het beleven alsof we dus in gescheiden ruimtes zijn. Maar het hoeft niet zo te blijven. God nodigt ons uit om in zijn ruimte te komen. En er zijn er geen muren, er zijn er geen hekwerken. Dan ben je allemaal met elkaar verenigd in God en in Jezus Christus, zijn Zoon. Ik vind het toch leuk om te zeggen dat ik jarig ben vandaag en dat jullie allemaal gekomen zijn. En wat ik speciaal vind, Tazin, jij en je vriend Isa, hartelijk welkom hier. Ik ervaar het als een prachtig verjaardagscadeau dat jullie hier op mijn verjaardag gekomen zijn. Dankjewel. Stan, daar zit je. Jij houdt volgens mij van plaatjes, hè? Dan mag je ons vertellen waar wij het vanmorgen over gaan hebben. Volgen, oké, zou kunnen. Wat hoor ik? Horen. Horen, ja, prima. Eigenlijk wil ik nog iets verder gaan. Ik wil horen het woord luisteren. En voor mij is luisteren, gaat nog ietsje verder dan horen. En dat maak ik aan het eind van de preek nog wat duidelijker, denk ik. Ja. Luisteren. De eerste krimavond, Anita. Jij opende de avond met ik verlangde naar dat we luisteren, leren luisteren naar u, Heer, en naar elkaar. Vond prachtig. Ik denk, ik hoor al iets wat we zonder gaan horen. Mooi. Dat is een mooi verlangen. Als je namelijk luistert naar God, luistert naar wat God zegt, dan ben jij een luisterrijk mens. Een mens die bekleed wordt of bekleed is met luisteren. Bekleed met de heerlijkheid van God. En we vinden in de Bijbel diverse keren een uitnodiging om te luisteren. We gaan het op de biemen zien. Onder andere een uitnodiging vanuit Deuteronomium 32, vers 1 en 2. Leen mij je oor, hemel, nu ik ga spreken. Luister, aarde, naar wat ik zeggen zal. Mogen mijn onderricht neerdalen als regen. Mogen mijn woorden zijn als milde dauw. Als regen die de grond doordrenkt. Lenteregen die het groen in bloei zet. Hoor je de uitnodiging van de Heer en luister naar zijn verlangen. Want de Heer zegt nu, open je hart voor mij. Opdat mijn woorden jouw leven gaan doordrenken. Laat de regen die prachtige hemelse vruchten voortbrengt. Tot luister, tot heerlijkheid van mijn heilige naam. Hoor je mij? We gaan nog iets zien op de biemen. Vanuit Deuteronomium. Dan spreekt God via Mozes tot zijn volk Israël. Dat gaan we nu zien. Luister, Israël, naar de wetten en de regels waarin ik u onderwijs en kom ze na. Voeg niets toe aan wat ik u voorschrijf, maar doe er ook niets van af. Houd u aan de geboden die ik u geef. Leef ze strikt na, dan toont u wijsheid en inzicht. Alle volken die dat zien, van deze wetten horen, die zullen zeggen, wat is dat grote volk, wijs en verstandig. Ik zie het natuurlijk in je gezicht, dat is toch geweldig, als ze van het volk, als ze van onze gemeente, als ze van jou en van mij gaan zeggen, wat is die wijs en verstandig. En dan weten waar we die wijsheid vandaan hebben. Ik vind dat prachtig. God spreekt. Hoe zuiver horen wij? Er is en er wordt nog steeds zoveel geschreven en gezegd over God. Maar zijn alle woorden die over God geschreven werden en nog worden, zijn dit wel allemaal Gods gesproken woorden? Ik geloof dat er door de eeuwen heen grote verschillen zijn in Gods gesproken woorden en wat er over hem geschreven staat. Over wat er over hem wordt gezegd. We worden in dit gedeelte dus gewaarschuwd. God zegt, luister naar mij. Doe er niets van af en voeg er ook niets aan toe. Houd je aan het door mij gesproken woord. En ben ik hier zo mee bezig en denk ik erover na. En denk ik, er zijn zoveel vertalingen van Gods woord. Er zijn zoveel interpretaties, zoveel meningen die van elkaar verschillen. Soms zelfs tegenstrijdig zijn aan elkaar. Dan gaan we met elkaar even naar het Nieuwe Testament, naar Matteüs 5. Daar lees ik dat Jezus zegt, jullie hebben gehoord dat er gezegd is, oog voor oog en tand voor tand. Ik zeg echter, zo niet. Wie jou op de rechter wang slaat, keer hem ook de linker toe. Jullie hebben gehoord, zegt Jezus, dat er gezegd is, je moet je naaste lief hebben als je vijand zelf. En je vijand moet je haten. Maar ik zeg, heb je vijanden lief. Zegen hen die jou vervloeken. Doe goed aan hen die jou haten. Bid voor hen die jou beledigen en je vervolgen. Als ik het zo hoor, dan denk ik, Jezus die brengt een heel ander evangelie dan de mensen die voorgehouden. En is het dan mogelijk dat God in het Oude Testament woorden doorgeeft, dat Jezus die vervolgens herroept? Stijl onmogelijk. God is onveranderlijk. Hij zegt niet vandaag dit en morgen weer iets anders. En dan nog iets. God en Jezus zijn twee personen, maar ze zijn wel één in denken, één in geloven, één in handelen. Ik denk hierover na. En jullie ook. Wat doe ik hier nou mee? Ik neem er de tijd voor. Ik wil die stilte in. En in die stilte komt er dan een gebed in me op. Een dankgebed. Dank u wel, Heer Jezus, dat u ons dooft in de Heilige Geest. Dat u ons verder gaat vervullen met die Geest van God. Uw Geest helpt ons om u, o God, door en door te leren kennen. Uw Geest zuivert ons gehoor. Uw Geest opent ons verstand. En uw Geest zal ons duidelijk maken wat waar is. En alles wat hiervan afwijkt is onwaar, dus leugen. We zijn voor de volle 100% mensen afhankelijk van de Heer om te ontdekken wat waarheid is. En de tijd komt dat we u hier ten volle gaan leren kennen. Daar stellen we ons hart helemaal voor open. En wat nu nog onvolkomen is, het gaat volkomen worden. Daar geloven we heilig in. Daar zeg ik amen op. Ja, we weten nu het een en ander, maar lang niet alles. Laten we ons maar niks verbeelden. Laten we wel blij zijn voor datgene wat we reeds aan inzicht ontvangen hebben. En wat we nog niet weten, in Johannes 16, vers 13 lezen we dat Gods Geest ons de weg zal wijzen tot de volle waarheid. Hierop vertrouwen wij. En wij verbinden ons met Jezus die zegt, ik ben de waarheid. Wat betekent dit nou allemaal voor mij ten opzichte van andersdenkenden? Ik ga je wat noemen. Ik stel me open voor de mening van de ander. Dat vind ik belangrijk. Ik wil wat ik hoor of lees toetsen aan wat Gods geest hierover zegt. En ik mijd heftige discussies. Dat is een energieverspilling. Dat is werk van de duivel. Die wil ons daarmee bezighouden, discussiëren. En waarom? Om ons weg te houden van datgene waar het werkelijk om gaat. Gods woord. Daar gaat het om. En dan tot slot, ik respecteer de ander, maar ik vertrouw hier op uw woord. God spreekt. Dat is een waarheid van alle tijden. Van toen, van nu en van in de toekomst. En we gaan nu de Bijbel eens even door en komen dan mensen tegen waarmee God in gesprek gaat. Ik ga jullie enkele noemen, dan wel vanuit het Oude Testament. Anders wordt de preek veel te lang. Adam en Eva. Ze wonen in het paradijs. Een ruimte met harmonie. Volkomen vrede. En God spreekt tot hen. En zij luisteren. En zij spreken tot God. En God luistert. Spreken en luisteren. Wat een prachtig samengaan is dat. Een heerlijke verbinding. Oor en mond vinden elkaar. Zijn één. En tussendoor is er ook heerlijke stilte. Wat een hemels gebeuren. En waarover spreken nou die eerste bewoners van de aarde? Dat weten we niet precies. Wel weet ik dit. God voedt hun natuurlijke lichaam met puur gezonde voeding. Daar geloof ik in. En ook voedt God hun geestelijke lichaam met zijn woorden van leven. Met zijn woorden van ontwikkeling. En ik geloof ook dit. Adam en Eva hebben op dat moment een zuiver absoluut gehoor. Totdat zij hun oor te luisteren leggen voor woorden die Satan spreekt. Dan gaat het mis. Er vindt een gehoorbeschadiging plaats. En vanaf dit moment zijn er twee bronnen die spreken. God, de bron die enkel goede woorden doorgeeft, en Satan die leugenwoorden spreekt. Maar pas op, hij doet dit zo subtiel, zo verleidelijk. Soms lopen die woorden van de Satan parallel aan de woorden van God. Terwijl ze eigenlijk, als je er goed over nadenkt en ontdekt, dat ze helemaal tegenovergesteld aan elkaar zijn. Het is echt opletten. En hier krijgen Adam en Eva na de zondeval mee te maken. En alle mensen die na hen komen, dus ook wij. Aan wie lenen wij ons oor? Naar wie luisteren wij? Hoe is het trouwens gesteld met jouw gehoor? Ga je regelmatig naar de oorspecialist? Hij wil jou zo graag helpen om jouw oren optimaal te laten horen. Nee, er komt geen fikse rekening. Het is helemaal gratis, helemaal voor niks. Wie wil dat nou niet? Het is genade van hem. We gaan naar Kaïn toe. God kent het hart van Kaïn. God weet exact wat er in dat hart omgaat. Hij zit niet lekker in zijn vel. Kaïn merkt verschil op tussen zijn leven en het leven van zijn broer, Abel. En dan ziet hij iets in het leven van zijn broer wat hij mist. Er ontwikkelt zich jaloezie in zijn hart. En dan vraagt God hem, Kaïn, waarom kijk je zo misnoegd, zo somber? Waarom laat je je hoofd zakken? Kijk omhoog! Hoor je God dit ook wel eens tegen jou zeggen? Je kunt in anderen iets tegenkomen wat zo mooi is, zo gaaf, wat zo puur is. Hoe ga je daarmee om? Dank de Heer voor dat mooie wat je in die ander tegenkomt. en dank de Heer voor wat Hij jou nu al gegeven heeft. En zie uit naar wat de Heer nog gaat toevoegen aan jouw leven. Abraham. De Heer zegt: Abraham, trek weg uit je vertrouwde omgeving. Abraham kent die stem en hij luistert ernaar. Hij doet wat God zegt. Ik vind het nogal wat. Alles loslaten en dan de Heer je enige houvast, je enige steunpunt. Voelt dat wel veilig? Zegt God het wel eens tegen jou? Laat eens los dat vertrouwde. Ja, zegt de Heer, ik weet het, je hebt het altijd zo gedaan, maar nu ben je in een nieuwe fase terechtgekomen. Wees niet bang, maar doe als Abraham, trek weg. Vertrouw je aan mij toe. Ik heb iets nieuws voor je, iets veel beters. Luister hier daarnaar. Samuel. Hanna, zijn moeder, brengt Samuel naar de tempel. En hoort Samuel 's nachts een stem. En dan gaat hij naar Eli toe en dan zegt hij: waarom hebt u mij geroepen? En dan ontdekt hij: het is God die iets tegen mij zegt. Hij ontdekt dus, Samuel ontdekt wie de spreker is. Versta jij de stem van God? Er wordt zoveel gesproken. Er wordt zoveel geschreven. Er zijn zoveel stemmen. Het is lang niet altijd direct duidelijk wie er spreekt. En als je niet zo goed raad meer weet, zoek je hier een hulp bij, zoals Samuel deed bij Eli. Rut. Eli, Melech en Naomi verlaten hun woonplaats Bethlehem. Bethlehem, broodhuis. Is er werkelijk geen brood meer in het broodhuis? Ik geloof dat in Bethlehem altijd brood is. Het levendmakende en voedende woord van God. Brood voorop. Maar Eli, Melech en Naomi ervaren hongersnood. Weet je waarom dat doet denken? Dat doet me denken aan het derde zegel dat geopend wordt in Openbaring 6. Johannes ziet daar een zwart paard. En de ruiter heeft een weegschaal in zijn hand. En hoort Johannes hem zeggen: een maat tarwe voor een penning en 3 maten gerst voor een penning. Je zou kunnen zeggen: het brood wordt duur betaald. Geldt het nou voor alle mensen? Godzijdank niet. Je krijgt met schaarste te maken, zodra jij deze ruiter op het zwarte paard, het is een demon, zodra je deze ruiter op het zwarte paard, zodra die vat krijgt op jouw leven. Dan boeit die blijde boodschap je minder, steeds minder. Het mooie is er wel een beetje vanaf. Het is eigenlijk ook wel een beetje steeds hetzelfde. En je vult je tijd met andere interessante dingen. Doodzonde. Je wordt weggezogen uit het broodhuis. Je geestelijke voedselvoorziening wordt verbroken. Je zoekt je vermaak elders. Deze gevaarlijke weg leidt naar je dood. Nu terug naar Rut. Ze trekt op met Naomi, haar schoonmoeder. En tussen de bedrijven door vertelt Naomi haar over Bethlehem en over de God van Israël. En Rut hoort God spreken door haar schoonmoeder heen. Haar hart staat ervoor open. Luistert Rut altijd naar haar schoonmoeder? Mijn vraag aan jullie is: moet je altijd naar je schoonmoeder luisteren? Nee. Nee. Niet doen. Alleen als ze goede woorden spreekt. Dan. Anders niet. Naomi, die besluit namelijk op zeker moment terug te keren naar Bethlehem. En aan de grens van Moab dringt ze er bij Rut op aan niet verder mee te gaan, maar terug te keren. Naomi ziet op dat moment alleen het zichtbare. Ze voelt zich leeg en verlaten. En vanuit dit gevoel wil zij voor Rut de toekomst bepalen. Rut blijft verbonden met de goede woorden die Naomi over God gesproken heeft. En zij beseft, ja, maar deze God, dat is niet de God van Moab. Het gaat om de God van Israël. En ze zegt, schoonmama, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Haar besluit staat vast. Rut hoort scherp. Haar vermogen om te onderscheiden werkt perfect. Dat maakt zijn prachtige keuze. Ik vind Rut een bewonderenswaardige vrouw. Ik ben echt niet de enige. Nou gaan we naar Salomo. En dat vind ik eigenlijk een verhaal apart. Ik ga je zeggen waarom. We gaan met elkaar naar 1 Koningen 3. Salomo woont in Jeruzalem en daar bevindt zich de Ark van het Verbond. Onthoud het, we hebben het over Jeruzalem en daar bevindt zich de Ark van het Verbond. Ik lees dan dit volgende. Salomo toont zijn liefde voor de Heer door te handelen naar wat zijn vader David hem heeft voorgehouden. Maar ook brengt hij offers en brandwierk of de offerplaatsen. Dat lees je. Er is nogal wat te doen met deze plaatsen. Ze worden ook wel offerhoogten genoemd. Je leest over offerplaatsen waar Jahwe wordt aanbeden. Maar elders dienen ze om afgoden te eren. Persoonlijk geloof ik dat God niets, maar dan ook niets heeft met deze offerhoogte. God heeft waar iets met één hoogte, dat is zijn hoogte. Daar waar hij is. En vervolgens lezen we dan in 1 Koningen 3 dit. Op een keer gaat de koning, Salomo dus, gaat hij naar Gibeon om te offeren. Waarom gaat hij naar Gibeon? Omdat volgens hem daar de belangrijkste offerhoogte van het land is. Terwijl hij daar is, in die nacht verschijnt God aan Salomo en spreekt tot Salomo in een droom. En God spreekt tot hem, Salomo, vraag mij maar wat je wilt, ik zal het je geven. Dat had een heel verlanglijstje kunnen worden. Denk maar aan jezelf als iemand dat aan jou zou vragen. Wat zou je allemaal noemen? Salomo antwoordt, u Heer mijn God. U hebt mij als opvolger van mijn vader David als koning aangesteld. Maar ik ben nog zo jong. Ik heb geen ervaring. Schenk uw dienaar een opmerkzame geest, zodat ik uw volk kan besturen en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Onderscheid kunnen maken tussen goed en kwaad. En dan spreekt God opnieuw tot Salomo en antwoordt, Salomo, ik vind het zo mooi dat je hierom vraagt. Niet om een lang leven. Niet om grote rijkdom. Maar om het vermogen om te luisteren. Salomo, je hebt gevraagd om het vermogen om te luisteren. En zegt God, ik ga je wens vervullen. Ik zal je zegenen met grote wijsheid. En dan lees ik verder. Salomo wordt wakker. Hij beseft dat hij een droom heeft gekregen. En wat doet hij nu? Hij gaat terug naar Jeruzalem, naar de Ark van het Verbond, en daar brengt hij brandoffers en vredeoffers. Hé, dat is bijzonder. Geen geoffer op welke hoogte dan ook, maar bij de Ark, de plaats waar de Heer aanwezig is. Toen hij dat besefte, denk ik, wat mooi is dat, prachtig. Zou God zo werken, ook in ons leven, dat het gebed om wijsheid zo snel werkt, zoals bij Salomo? Het geeft me te denken. God aanvaardt ons zoals we nu zijn. Maar hij heeft ons te lief om ons zo te laten. Er is nog zoveel mogelijk in ons leven. Verder verlost worden van. Ontwikkelen in. Ja, waarvan eigenlijk? En ontwikkelen waarin? God wil graag dat je dit zelf gaat ontdekken. Samen met hem. En hoe je dit ontdekt? Bid gewoon om wijsheid, zoals Salomo. God verhoort dit gebed. Hij zal je wijsheid geven, inzicht in je eigen functioneren. Het leven van Jezus is voor mij een eikpunt. Als ik zijn leven naast het mijne leg, dan zie ik echt wel wat verschillen. Maar gelukkig verwerpt me dit niet. Ik verlang ernaar te leven zoals hij. En ik ben ervan overtuigd dat hij die in mij een goed werk begonnen is, hiermee zal doorgaan totdat het zijn voltooiing vindt. Dat gaat voor mij, dat geldt voor jou, dat geldt voor ons. De Heer maakt ons door Heilige Geest duidelijk wat voor verbetering vatbaar is. We kunnen nog gebonden zijn aan bepaalde verkeerde dingen. Er kunnen nog occulte zaken in ons leven spelen, dat kan, terwijl we volle evangelie christen zijn. Vraag de Heer zo af en toe, ben ik misschien nog behept met ... Bevrijding werkt het beste zodra de persoon in kwestie zelf inzicht krijgt in zijn of haar gebondenheid. Of misschien een restant daarvan. Mooi om dan voorbeden te vragen of voorbeden te doen voor de ander. Want mensen, ik weet het uit eigen ervaring, bevrijding schept ruimte om verder te groeien in het koninkrijk van God. Amen. Vruchten gaan rijpen in jouw leven. Trouw, zachtmoedigheid, geduld. Gaven jou ten deel gevallen. Je bent met dankbaarheid vervuld. Nu ga ik over tot een stukje zelfbeschouwing. Ik heb de bijstaan op afstand naar jezelf kijken. Ik ga iets heel persoonlijks vertellen. Het is van vrij recent. Ik kwam terecht in de depressie. En ik worstel ermee. En ik heb het er met Adrie over. En ik besef dat er zoveel zegeningen zijn in mijn leven. Maar ze raken me niet. Ze gaan aan me voorbij. Ik weet het allemaal zo goed met mijn verstand. Maar mijn hart kan er niet bij. En we zoeken de Heer in. En we gaan de strijd aan met de demonen die me hierin vast willen houden. Geesten van verwerping en van depressie. En een geest van weerspannigheid die ik onderken, die zich verzet tegen verandering in deze situatie. Het doet me wat, nog steeds. Maar u bent er. En u spreekt. En in mijn stille tijd komen dan de volgende woorden vanuit de Heer naar mij toe. Die gaan we op de bühne zien. Verbind je met mij en luister naar wat ik je vertellen ga. Ik aanvaard jou. Ik hou van jou. Ik vind vreugde in jou. Dan is er even rust. Waarom rust? Ik denk dat de Heer wil dat het even bij mij bezinkt. Dat hij het even bezinken laat. En dan komt die vraag van hem, geloof je mij? We horen zo vaak zeggen dat de Heer onze vaart en we knikken. En we beamen het volmondig. En toch merk ik dat het soms anders als de Heer het persoonlijk tegen je zegt. Zeker in een moeilijke periode. Als je in een depressie zit en dan hoor ik vind vreugde in jou. Ik kon het niet pakken. Want de Heer wil ook nog eens een keer een eerlijk antwoord hebben op de vraag, geloof je mij? En ik kon het niet. Wat doe ik? Wat doe je? in zo'n situatie. Ik stel me voor dat ik de persoon ben daar, verderop. En samen met de Heer ga ik naar die persoon kijken. Wat zie ik? Ik zie een mens met een duister verleden. Na zijn bekering start bevrijding. En hij wil niets liever dan samen met de Heer leven. Er is vreugde. Ook sterke afwijzing. En die afwijzing resulteert er nog wel eens in nare, depressieve gedachten en gevoelens. Maar ik kijk nog eens goed. Wat heeft de duivel al een terrein verloren in die persoon? En dat feest gaat verder. Ik verheug me in die persoon daar. Ik word naar hem toegetrokken. Ik wil hem vertroosten en bemoedigen. En ik roep, hou vol. Je dooptekst gaat in vervulling. Je gaat verlost worden van al je vijanden om mij te dienen. Zonder vrees, hoor je het? Zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid. Alle dagen van je eeuwige leven. Ik kijk nog eens goed naar die mens en roep, ik vind vreugde in jou. Dan keert die persoon weer terug tot mezelf. Dit gebeurde in mijn stille tijd. Tijd waarin wonderlijk mooie dingen gebeuren. Verbind je met mij. Deze woorden komen regelmatig in mijn gedachten. Waarom zou de Heer deze woorden toch steeds weer in mijn, maar ook in onze gedachten brengen? Het is heerlijk om het klimaat van Gods Koninkrijk te ervaren. Het liefst in alles wat je hoort, wat je beleeft en doet. En we merken in ons leven dat er zoveel afleiding is. Misleiding. Aandacht voor andere dingen. Acties van demonen die ons steeds weer uit Gods klimaat willen halen. Dat is nu nog zo. En elke keer weer die woorden horen, verbind je met mij. Zo uitnodigend. En dit dan ook werkelijk doen. Dicht bij God. Dicht bij Jezus. Je dicht bij God zingen, Wilma. Je dicht bij Jezus zingen. Hun klimaat is zo heilzaam voor onze geest, voor onze ziel, maar ook voor ons natuurlijke lichaam. Geloof dat maar. Je verbinding met onze Heer, deze verbinding is goud. Luisteren. Horen met passie. Mond en oren ontmoeten elkaar. Met passie. Met hartstocht luisteren naar woorden van God. Ook luisteren naar elkaar. Jeugd naar ouderen en ouderen naar jeugd. Ken je de naam van de jeugd? Zie je ze staan? Luister naar hen. Verdiep je in hen. Ze hebben het echt niet makkelijk. Ik kan beter zeggen, ze hebben het soms stikmoeilijk. Dat is zo. Ze hebben onze aandacht en ons gebed zo hard nodig. Probeer in contact met hen de woorden te horen die niet gezegd worden. Dat vraagt om fijngevoeligheid. Het vraagt om fijngehoorigheid. Want hebben wij het antwoord op hun vragen? Luisteren, dat is horen en doen. Ik heb jullie beloofd, ik zou even... Luisteren gaat bij mij ietsje verder dan horen. Luisteren is horen en doen. We zeggen tegen een kind, je moet goed naar me luisteren. En wat betekent dat? Wij bedoelen daarmee... Je moet het horen, maar je moet het doen wat ik zeg. En ik denk dat wij dit gegeven als volwassenen wel eens een beetje uit het oog verloren zijn. We lezen zoveel. We horen zoveel evangelie. We horen het. Maar wat doen we? Dan komt er een gebed in me op. En bid het in gedachten maar met me mee. Heer, hier zijn wij als uw gemeente. We willen horen wat u tot ons zegt, maar het ook doen. Maak ons bereidwillig om alleen maar uw wil te doen. We willen onszelf als een levend, heilig en u welgevallig offer in uw dienst stellen. Dat is de ware eredienst. En wil ik afsluiten met de volgende woorden die nu op de biemen gaan komen. Luisteren. Uw stem horen door al het gekakel heen. Horen. Met geoefende oren. Uw mond en onze oren één. Luisteren. Horen met passie. Een opmerkzaam hart. Hartstochtelijk en vurig van geest. Doen wat u van ons verwacht. Amen. Dat wil jij van overnemen.